Ik heb jou al vaak ontmoet in mijn leven. Heel vaak had te maken met ofwel antropologie, ofwel had je een film gemaakt. Jij bent een bijzondere vrouw sowieso, maar ook iemand die antropologie op een bijzondere manier bedrijft. Je maakt films die eigenlijk altijd te maken hebben met antropologische thema's. Hoe is dat zo gekomen? Leg me dat eens uit.
Goh, ik heb eerst film gedaan en ik was daarbij geïnteresseerd in documentaire. Maar ik vond de documentaire vaak ook nogal navelstaarderig. En dan ben ik zo geïnteresseerd geraakt in visuele antropologie en ben ik bij Rick Pinkster geraakt, u wel bekend. En dan had ik gevraagd van, ik wil graag iets met antropologie doen, de blik van de ander, representatie van de ander, omdat dat ook vragen stelt over hoe maakte zo'n beeld van die ander. Direct kom je in een soort van meta-vraagstelling die mij heel interessant leek. Omdat antropologie ook vanaf de jaren 60 met een soort van crisis van representatie zat die ik vond terug te vinden in documentaire, waarbij dat je de realiteit wil filmen die dan ook voortdurend ontsnapt. Dus
vertel ons wat meer over die crisis in de antropologie.
Ja, dan moeten we terugkijken naar de ontvoogding van de kolonies. Hè. Dus de antropologen daarvoor, die wilden een beeld creëren van de ander. Maar dat gebeurde natuurlijk op een heel kolonialistische manier, orientalistische manier. Totdat de mensen van de kolonies eigenlijk terug begonnen te spreken en te zeggen van dat beeld dat jullie hebben gemaakt trekt er eigenlijk helemaal niet op. Dat zijn fantasieën, dat zijn hersenspinsels. We gaan nu zelf ons beeld maken. En dat was een heel diepgaande crisis van antropologie, die zich ook in heel wat andere domeinen heeft gevoeld natuurlijk. Hè. Mm-hmm. Ik denk dat de invloed van de postmodernisme daar ook nog enorm heeft op ingespeeld. Maar dus in die zin is de ander zelf beginnen filmen. Zo, het is een beetje eenvoudig gezegd, maar daar komt het eigenlijk wel op neer. En dan ziet er mij een heel complex fenomeen, dat je de ander wil filmen die eigenlijk zichzelf gaat filmen en die u gaat filmen. Dus dat zijn zo heel interessante dynamieken die ontstaan. En daar ben ik bij, ja, terechtgekomen. En,
Ja, want het is een bizarre levensloop. Hè. Eerst film gaan studeren en dan antropologie. Wat zocht je precies in die antropologie? Gezien je dan wellicht, toen je ging gaan studeren, al op de hoogte was van de vele crisissen die je zou gaan meemaken.
Ja, wat aan mij vooral interesseert is al de thema's die terugkomen in antropologie rond migratie, rond identiteit, ook het postkolonialisme, die voor mij echt de uitdaging van onze samenleving vormen. En ik vond daar het meeste inspiratie en ik heb dan onderwerpen onderzocht die voor mij dan ook te maken hadden met gender, met racisme en dat zijn zo een aantal thema's die telkens terug zijn gekeerd in mijn werk.
Mm-hmm. Je hebt ook gedoctoreerd in de vergelijkende cultuurwetenschappen aan de Universiteit van Gent. Ik zal even de titel van jouw proefschrift vermelden, beste Anne. Production Processes as a Site of Critique, Ethnographic Research into the Mediated Interactions During Documentary Film Production.
Ja, dat is niet echt poëzie, hè?
Nee, het spijt me, beste Anne. Waar gaat dit over? Wat heb je eigenlijk willen onderzoeken?
Wel, ik zat eigenlijk toen ook al met mijn twee interesses, film maken en nadenken over de representatie van de ander. En dan heb ik eigenlijk die twee in elkaar geklikt voor mijn doctoraat. En ik had namelijk de aanbieding gekregen om assistent te zijn bij Trin Mina. En dat is een heel interessante, feministische, postkoloniale filmmaakster die ook enorm theoretisch bezig is. Dus dat was echt een iemand die ik heel graag wilde ontmoeten. En ik mocht bij haar assistent zijn voor haar film. En tegelijkertijd was ik ook zelf bezig met een documentaire over de Belgische kolonie in Guatemala. En dan heb ik dus aan mijn promotor voorgelegd van kijk, ik wilde eigenlijk een doctoraat doen over de representatie van vrouwelijke soldaten, maar ik ben hier nu gevraagd om assistent te zijn op een heel interessante film. Kan ik daar niet mijn antropologisch onderzoek over doen? En dan heb ik, goddank, heeft Rick Pinkster dan ja gezegd. En dan heb ik inderdaad als een soort van antropoloog drie filmprocessen vergeleken met elkaar. Waarin dat ik dus tegelijkertijd de rol van de antropoloog op mij nam, die dus participerend observeerde naar het film maken, maar die tegelijkertijd ook interviews deed met al de crewmensen en die ook zelf kritisch was en dus mijn eigen proces in vraag stelde of vergeleek met die drie andere processen. En ik vond dat heel wezenlijk, omdat in filmstudies kijkt men vooral naar het filmproduct, En ontkent men eigenlijk de belangrijke dynamieken en beslissingen die genomen worden tijdens het proces, die vaak onder de tapijt verdwijnen. En die processen leken mij heel belangrijk om ook een soort van publiek moment te creëren. En dus vandaar die enorm lange titel.
Ja, ondertussen heb je heel wat films gemaakt. En dat zijn altijd films die die thema's inderdaad ook aanraken. Nu, dat zijn films natuurlijk die circuleren in een kunstcircuit of documentaire circuit of filmfestivals enzovoort. Maar als jij nu gewoon, als met die training die je hebt, met die achtergrond, als jij gewoon naar het nieuws kijkt, hoe kijk jij daarnaar, vraag ik mij dan af. Zit jij dan naar alle codes te kijken die je als antropoloog kan detecteren?
Goh, dat is
en hoe we eigenlijk misschien constant worden misleid?
Dat is inderdaad een van mijn problemen die ik heb als ik naar het nieuws kijk. Ja. Ik geef ook een vakje en dat noemt documentaire strategieën. Dus ik wil daarin ook de studenten confronteren met de ongelooflijke creativiteit die er is op niveau van het in beeld brengen van de realiteit die u eigenlijk tegelijkertijd ontglipt. Wat dat je daar allemaal mee kan doen, je kan ensceneren, je kan met animatie werken, je kan met krassen in pellicule werken. Allee, er bestaat een ongelooflijke grote speeltuin eigenlijk die je kan gebruiken, maar ik vind het nieuws een ongelooflijke povere manier om met de realiteit om te gaan die inderdaad vooral de dominantie geeft aan de taal, waarbij dat beelden eigenlijk telkens illustraties worden van de taal en wat voor mij een heel arme manier van beelden maken
is. Is dat toch ondertussen niet omgedraaid, dacht ik, dat beeld het helemaal heeft overgenomen van de taal als het over berichtgeving gaat? Ik kijk ook even naar de andere mensen aan de tafel vandaag.
Je ziet in elk geval dat het medium van de televisie, wat toch een beeldmedium is, belangrijker is geworden dan bijvoorbeeld een krant. Dus in die zin klopt het dan niet helemaal wat u zegt.
Wel, maar je moet eens opletten in televisie hoeveel taal dat erin voorkomt, hoeveel tekst dat erin voorkomt. En dat is eigenlijk een beetje mijn punt, hè, dat de tekst eigenlijk altijd het beeld domineert en tot loutere illustratie, tot een beetje behangpapier maakt. Zo, terwijl dat ik vind dat beeld op zich een heel grote zeggingskracht heeft. Als je kijkt naar de beeldende kunst natuurlijk, hè, dan krijg je daar echt de zeggingskracht van beeld en die wordt eigenlijk volledig gereduceerd.
Ja, dat is wel waar, maar neem nu de beeldende kunst. Heeft toch echt die taal nodig om betekenis aan zichzelf te ontlenen, heel vaak. En dat is nu toch typisch aan hedendaagse beeldende kunst, dat het juist die taal nodig heeft om een soort van betekenis te krijgen. En ik denk, als je alleen met beelden zou werken, dat het veel meer voor foute interpretaties vatbaar zou zijn dan wanneer je de taal wel gebruikt om duiding te geven, zeg maar.
Het is veel opener, hè? Een beeld is een veel groter,
ja, voilà.
Openere betekenaar en leidt tot veel meer interpretaties en betekenissen enzovoort. En is daarom ook heel rijk, vind ik. En die rijkdom wordt voor een groot stuk gereduceerd dan, denk ik.
Maar mensen hebben een blik van de wereld, omdat ze naar die wereld kijken, ook via allerlei social media en niet alleen het nieuws en niet alleen de radio, want dat zijn ondertussen, zou je kunnen zeggen, oude media, bij wijze van spreken. Hoe kijk jij daarnaar, naar dat soort van evolutie? Wat is onze blik op de realiteit nog aan? Hoe echt is die? Wat kunnen wij nu nog eigenlijk te weten komen?
Ja, bij de eerste film die ik maakte nadat ik was afgestudeerd, dat was Nachtelijke Bezoekers, en die u nog wel bekend is. En een van de reacties die ik kreeg was... Nee, ik had twee interessante reacties, vond ik. Eén was, je hebt alles gefilmd wat een normale documentairemaker niet zou filmen. Dus je hebt alles...
Tel nog eens waar het over ging, voor de mensen die er toen niet bij waren, want het is heel lang geleden.
Ja, mijn opzet toen was een film te maken over polyandrie. Dus over een matriarchale gemeenschap. En die vond ik terug in China, waarbij dus de vrouw verschillende relaties mocht hebben met mannen. Dus dat is eigenlijk het tegenovergestelde van polygamie, dat veel beter gekend is natuurlijk. In mijn soort van feministische, romantische visie dacht ik dat ik daar een alternatief zou vinden voor polygamie. Maar heel veel over gezocht enzovoort. En daar dan uiteindelijk terechtgekomen en gemerkt dat heel ironisch eigenlijk... die traditie werd in stand gehouden door de Han-Chinezen die er een soort van pretpark hadden gemaakt, want je moest geld betalen om binnen te komen zelfs. En waarbij dat de vrouw eigenlijk een soort van verculturaliseerde prostituee was geworden. Dat was dus een heel grote teleurstelling voor mij. En dan is die documentaire eigenlijk meer een documentaire gemaakt over uw verwachtingen als Westerse film maken over wat een documentaire niet is. Dus vandaar de reactie. Je maakt eigenlijk een film die al hetgene dat een andere filmmaker zou wegknippen bij elkaar gooit.
Ja.
En een andere reactie was... wat kun je eigenlijk nog maken? Geloofde zelf, ik als filmmaker, nog dat ik nog iets kan doen als je zoiets meemaakt? Als je zoiets devastating meemaakt, ontwrichtend meemaakt, van je onderwerp ontglip mij. En ik vond in eerste instantie inderdaad, dat was een heel zware confrontatie, maar andere instantie dacht ik van... Dat is juist het fascinerende van documentaire. Precies dat. Hetgene dat die paradox van... Je wilt iets filmen dat je telkens ontsnapt. Hoe gaat het daarmee om? En dat stelt direct een heel filosofische vraag. En dat interesseert mij heel sterk. Mm-hmm,
ja. Een film waarmee je ook heel veel indruk hebt gemaakt is Patrasche, Dog of Flanders. Dat is een hond hier in Vlaanderen die Vlamingen helemaal niet kennen, maar die alle Japanners bleken te kennen, beste Anne. Vertel eens.
Ja, dat is gebaseerd op een Engels verhaal uit de 19e eeuw, geschreven door Ouida. Een fantastische Victoriaanse schrijfster die eigenlijk wedijverde met Oscar Wilde in het produceren van one-liners. Echt een feminist avant la lettre. En zij was dus door twee dingen enorm gefascineerd. De eerste was de kunstenaar, de positie van de kunstenaar in de wereld. En de tweede was opkomen voor honden, hondenrechten. Dus ook een Gaia avant la lettre. En in dat verhaal, die novelle, A Dog of Flanders, verwerkte ze die twee thema's tot één geheel. Dus het ging over een jongen die kunstenaar wilde worden, die een hond had en die uiteindelijk sterfde in de kathedraal van Antwerpen. Nu, dat verhaal is een enorme hit geworden in Japan vanaf de 19e eeuw al. En heeft daar verschillende verfilmingen gekend, met allemaal enorm veel aandacht voor dat tragische einde. Het is heel belangrijk geworden in Amerika ook. Daar zijn ook verschillende speelfilms over gemaakt. En daar werd dat tragisch einde stevast een happy end, waar dat de jongen zijn verloren gewaande vader terugvindt en een gevierde kunstenaar werd, enzovoort. wat dat wij heel interessant vonden en contrasterend was, dat heel die impact van dat verhaal, die transatlantische fenomenale traject dat er gebeurd was, totaal onbekend is in Vlaanderen. Dus wat zegt dat over ons zoiets? Wat is het beeld van die andere? Dan wordt de ander eigenlijk wij, het beeld van de Vlamingen. Hoe kunnen wij dat ogen door de ogen van de ander zien? Dus dat was dan eigenlijk inderdaad de interesse die mij daar...
Ja. En nu is er een korte film, Anne, die jij voorstelt op Contour, de Biennale voor Bewegend Beeld in Mechelen. Een film die getiteld is Lily. En daar doe jij iets heel geks, want je bent eigenlijk, ik zal de grap al maar verklappen, een soort fictiefilm aan het maken. Terwijl het hier gaat over, en we moeten dat even uitleggen, The China Girl. The China Girl heeft niets te maken met dat fijne nummer van David Bowie, dat ik niet zal draaien vandaag. Een China Girl hadden ze nodig om kleurbalansen, bij wijze van spreken, recht te stellen in de filmindustrie en later dus ook, of ook in de foto-industrie. Anne, hoe kom je daar? Ik had het ooit horen waaien, zo'n verhaal, maar pas bij het bekijken van jouw film werd mij de ware toedracht van die kleur alweer duidelijk. Hoe kwam jij er zelf bij?
Het gaat dus over een procedé waarbij dat er inderdaad een vrouw wordt gefilmd naast een kleurenkaart. En aan de hand van haar blanke huid wordt er dan gezien of dat de blanke kleur in die kleurenkaart juist op de camera, juist op de pellicule komt. Dus dat is het procedé. De naam China Girl komt eigenlijk omdat die huid zo fijn moest zijn als porselein, dus made of China. Dat heeft inderdaad jammer genoeg niks te maken met David Bowie. Ik was daar zelf mee in contact gekomen toen ik film studeerde. En in de lessen videotechniek kreeg ik van onze docent, moesten wij inderdaad de kleuren van de camera kalibreren, dus correct stellen. En dan vroeg die docent, wil een van de meisjes naar voren komen? Ik zoek hier het meisje met de meest gave huid, want we hebben die nodig om de camera af te stellen. Dus dat was eigenlijk een eerste confrontatie met dat fenomeen. Dus het wordt nog steeds toegepast. Hè? Ik werd ook voor dit project geïnterviewd door een cameraploeg van Canvas. En die cameraman zei dat hij in zijn training nog altijd met China Girls werkt. Dus het is een procedé die startte in de jaren 20, maar die eigenlijk nog tot de dag van vandaag doorgaat.
Ja, is daar nooit opstand tegen gekomen? Want dat is toch, bij wijze van spreken, een racistisch technisch procedé dat wordt toegepast.
Het is onwaarschijnlijk, het is pas in de jaren 90, dat er een camera is ontwikkeld, een digitale camera, die op een niet problematische manier iemand van een donkere huidskleur en van een lichte huidskleur samen kan in beeld brengen. Dus pas in de jaren 90 werd eigenlijk aan de techniek geprutst zodanig dat de huidskleur geen probleem niet meer was. Tevoren was het de huidskleur altijd, alleen andere huidskleur, altijd als een afwijkend van de norm gezien, als een probleem, als hoe kunnen we dit oplossen, want de technologische opstelling die biedt daar helemaal geen oplossing voor. Dus ging je te paard met make-up en licht om het probleem te verhelpen.
Hoe lang heeft het geduurd in de foto-industrie? Want Kodak heeft zijn instellingen pas aangepast naar klachten van producenten die hout en chocolade wilden in beeld brengen. Dus nog niet eens mensen met een donkere huidskleur. Dat vonden ze blijkbaar bij Kodak geen probleem, maar de chocolade daarentegen wel.
Ja. Dat klopt. Het
is, vrij chockerend om te lezen.
Ja. En dan hebben ze inderdaad testen gedaan. Maar je ziet pas veel later dat effectief Fujifilm in Japan toch een ander soort van pellicule techniek ontwikkelt die daar een andere afstelling procedé aan combineert. Maar dat is eigenlijk mijn vraag voor mijn volgende film. En ik wil eens onderzoeken in landen als Nigeria, Brazilië, Chili, Japan, hoe er eigenlijk met dit procedé wordt omgesprongen. Want het blijft als een typisch westers dominante techniek die het systeem eigenlijk...
Ja, maar nu heb je daar een mooie film over gemaakt en eigenlijk mag ik de clou niet helemaal verklappen, wat ik al een beetje heb gedaan, door te zeggen dat het lijkt op een documentaire die ook wel fictiefilm is. Het hangt een beetje van jou af hoe ver je daarin wil gaan om het allemaal uit te leggen. Wie de film ziet, zal het meteen allemaal doorhebben. Dus ik kijk naar jou aan. Wil je er meer over vertellen of niet?
Oh, ik vind het wel plezant om erover te vertellen, ja.
Oké. Goed, want we hebben nog een boek te bespreken natuurlijk. Want heb je een China Girl gevonden, hè? De vorm van actrice Maaike Neuville, die dat trouwens fantastisch doet. En ik was naar de film aan het kijken en ik dacht, begot, maar is dat niet de VRT waar ik zelf elke dag werk? Dus je bent hier in dit gebouw komen filmen.
Ja, ik vond, het leek mij ongelooflijk leuk en spannend om als locatie eigenlijk de producenten van film, producenten van beelden te nemen waar dat het eigenlijk plaatsvindt, ja. En ik dacht dat dat nooit zou mogen, ik dacht dat dat nooit zou lukken, maar we werden met open armen ontvangen en we mochten eigenlijk eender waar filmen, dus we zijn effectief achter de schermen kunnen gaan filmen in de decorgangen van de VRT-studio's en hebben daar helemaal ons ding kunnen doen.
Ja. Haalt dat nu iets uit zo'n film maken? Heb je nu iets aan de kaak kunnen stellen?
De film is nog maar juist in roulatie, dus ja. Ik hoop... Ja.
Maar hij zat ook al mee in Londen. British Film Institute heeft jou ook uitgenodigd om de film daar te gaan tonen.
Ja, en is daar ook genomineerd. Zeker even trots bij.
Schitterend, hè?
Ja. Nee, ik hoop natuurlijk dat mensen door die film wel vragen beginnen te stellen over de relatie tussen techniek, ideologie en verborgen procedeeën die eigenlijk heel belangrijk zijn naar betekenisgeving, ja.
Ja. Al de smartphones onderzocht van tegenwoordig, valt daar iets over te zeggen?
Ik hou het nog even bij de oude procedé, okay, die zijn zeker
goed. Goed, Lily dus te bekijken op Contour, Biennale van Bewegend Beeld in Mechelen.